próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Vrouwen zijn geconditioneerd om mannen seksueel te behagen en genieten daarom minder van seks, zegt Elise van Alderen, schrijfster van het boek Wellust. Maar is dat echt zo? En belangrijker nog, wat kunnen we doen om vrouwen wel te laten genieten in de slaapkamer? Ik vraag het seksuologe Elise zelf, want ze zit hier tegenover mij.
Heel veel mensen hebben in hun hoofd seks is gelukt als die man dat orgasme heeft gekregen. En de man is er zelf vaak naar op weg, maar een vrouw ook.
Maar eerst even dit. Team Over de Liefde is super blij met jou als trouwe luisteraar. Ben je nou ook blij met ons? Abonneer je dan op deze podcast. Oh, en heb jij een bijzonder liefdesverhaal dat je met ons wilt delen? Laat het mij dan weten. Stuur een mail naar debbie@ad.nl of laat een DM achter op mijn Instagram, @debbiegerritsen. Elise, welkom.
Dankjewel, Debbie.
Jij schreef een boek, Wellust. Goeie titel.
Dank je. Ja, zeker.
Ja, bewust gekozen neem ik aan.
Ja, klopt. Ja.
Vertel.
Ja, het is wellust als een oud-Hollands woord voor lust. En wellust als tegenhanger van geen lust. Want vrouwen worden neergezet als de helft van de mensheid met geen of minder lust. En dat klopt niet. Dat is niet inherent aan het vrouw zijn, maar dat is het gevolg van allerlei factoren in de samenleving die vrouwen weghaalt bij hun seksueel genot.
Ja, dus jij zegt eigenlijk vrouwen genieten, genieten te weinig van seks of genieten minder van seks?
Minder dan ze zouden kunnen.
Bedoel je dan dat vrouwen over het algemeen minder seks hebben of weinig seks hebben of dat ze gewoon minder goede seks hebben, slechte seks hebben?
Ja, ik heb het eigenlijk nooit over goede of slechte of goede seks. Mm-hmm. Want dat zou impliceren dat er ook slechte seks is. Mm-hmm. Maar seks die lekker is, waar ze van genieten, mm-hmm. Die hebben ze veel minder dan ze zouden kunnen. Ze hebben niet minder seks. Want er zijn juist heel veel vrouwen die wel seks hebben, maar niet uit hun eigen verlangen, maar omdat ze denken dat dat hoort. Of omdat ze zich onder druk voelen gezet door hun partner. Mm-hmm. Of zichzelf onder druk zetten. Van het is alweer te lang geleden. Het is juist denk ik het probleem dat vrouwen, veel vrouwen als ze seks hebben, er eigenlijk geen zin in hebben. En dus ook niet seksueel opgewonden zijn.
Mm-hmm. En hoe weet jij dit eigenlijk?
Ja, goede vraag. Ik heb een eigen praktijk waarin ik seksuele problemen bij vrouwen behandel. Ik ben wel begonnen met behandeling van koppels, maar dan bleven ze eigenlijk in het patroon zitten waarin ze altijd al zaten. Dat lukte niet. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik me alleen op vrouwen richten, want die komen er op seksueel gebied veel bekuider van af.
En wat zijn dan de klachten waar vrouwen bij jou voor aankloppen?
De meest voorkomende aanleidingsklacht is minder of geen zin in seks. Mm. En daarna komt pijn bij penis- en vaginaseks of moeite met orgasme. Dat zijn eigenlijk de meest voorkomende aanleidingsklachten.
En dit zijn dan heteroseksuele vrouwen?
Het meest heb ik vrouwen die seks hebben met een man. Maar ik heb ook wel eens vrouwen die seks hebben met een vrouw in behandeling. Ja.
Dus daar is de ongelijkheid ook aanwezig?
Ja, ook die zijn gesocialiseerd tot vrouw. Die zijn gesocialiseerd tot vrouw. Want ik beschrijf ook in mijn boek de factoren die bijdragen aan dat gebrek aan genot. En dat is een gebrek aan kennis. Dus een gebrek aan, en dat betekent weten bijvoorbeeld dat je een clitoris hebt en dat dat je seksorgaan is en niet je vagina. En hoe je clitoris werkt, weten hoe seksueel genot werkt, seksuele opwinding, mm-hmm. wat je daarvoor nodig hebt, hoe dat aanvoelt. Nou, dat hebben vrouwen die seks hebben met een vrouw, hebben vaak ook dat gebrek aan kennis.
Maar hoe kan dat toch? Want ik sta daar best wel van te kijken. Ja, Hoe kan het dat wij daar zo weinig van weten eigenlijk?
Ik denk dat dat ik noem dat een clitorisverwaarlozing. En die is er eigenlijk overal. Die is er in de wetenschap, maar die is er ook in partnerseks. Die is er ook bij vrouwen zelf. En die clitorisverwaarlozing is eigenlijk is een bewust is een bewust iets. Het is een censuur, want het is al wel veel langer bekend, maar het werd steeds, die kennis werd uit de boeken gehouden. En vrouwen hadden niet de zeggenschap en de positie om te mogen publiceren, om hun stem te laten horen. Dat was voorbehouden aan mannen. En die hebben die kennis ook wel, denk ik, moedwillig uit de boeken gehaald. Maar dan nog, Helen O'Connell is een vrouwelijke uroloog. Die heeft 25 jaar geleden de clitoris goed op de kaart weergezet. Met wetenschappelijk onderzoek en alles. En toch staat het nu nog steeds niet in elk biologieboek. Dus die krachten die zijn er nog steeds. Ja. 25 jaar later.
Ja, nou, we hebben hier dat kan de luisteraar niet zien. Maar ik heb hier een heel mooie rode clitoris voor me liggen. Of de clitoris. Wat is eigenlijk de
clitoris?
De clitoris. Daar gaan we het straks verder over hebben. Ik wil eigenlijk nog eventjes terug naar jouw praktijk en naar eigenlijk een beetje de ongelijkheid eigenlijk tussen de stellen die binnenkomen en waarvan de man kennelijk wel goede seks heeft en een vrouw niet. Hoe verklaar je dat?
Wat daarin vooral ook een grote rol speelt, is de grote nadruk die ligt op penis- en vaginaseks. Hè. Ja, ja. Voor heel veel mensen wordt dat gezien als de enige echte seks. Of het doel ook van beginnen is die penis- en vaginaseks. En vaak ook nog het orgasme daardoor van de man. Maar de vagina is het baringskanaal van de vrouw en is helemaal niet gevoelig. Dat mag zomaar goed zijn, want dan zouden we uitsterven als mensheid. De vorm van seks die voor vrouwen het meest lekker is, die vindt vaak niet plaats bij partnerseks. Ik heb honderden vrouwen behandeld. Ik vraag altijd, doe je aan zelfbevrediging en hoe dan? Mm-hmm. En er is geen vrouw die elke keer dat ze aan zelfbevrediging doet, een penis gelijkend voorwerp diep in haar vagina brengt. En mannen, die bevredigen zichzelf door hun penis ergens in
de manier te bewegen. Ga even terug.
Ja.
Want goed. Jij zegt dat de vrouw die masturberen niet gauw een dildo gebruiken.
Ze kunnen het wel gebruiken, ja. Maar niet elke keer dat ze aan zelfbevrediging doen. En ook niet dat ze het elke keer zo diep in hun vagina brengen. Dus als vrouw, maar dat zijn de vrouwen die ik gesproken heb, maar dat zijn er wel honderden. Die bevredigen zichzelf door hun clitoris aan de buitenkant
te stimuleren
aan de voorkant. Nou ja, en mannen die bewogen hun penis in hun hand bij zelfbevrediging. En als je dan kijkt, hoe heb je partnerseks, is het nog steeds gericht op stimulatie van die penis.
En hoe kan dat dan?
Dat komt omdat mannelijk seksueel genot als belangrijker wordt gezien in onze samenleving.
En hoe dan? Waarom dan? Hoe zijn we op dit punt gekomen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Mijn denkbeelden daarover zijn dat vrouwelijke seksualiteit als gevaarlijk werd gezien voor mannen. Vanwege vaderschapsonzekerheid. Een vrouw weet altijd, dit kind is van mij, want het komt uit haar lichaam voort. Een man weet het eigenlijk nooit. Ja, dus ook hoe goed een relatie ook is, een man zal toch vaak ergens een bepaald punt hebben van, is het wel van mij?
Oh ja.
En daarom werd dat gevaarlijk en moest die vrouwelijke seksualiteit beperkt worden.
Dus we hebben het nu wel over eeuwen geleden.
Ja, want dit is iets van, dus wereldwijd en het bestaat al eeuwen. Ja, klopt.
Ja, ja. Oké. Okay. En worden vrouwen nog steeds seksueel onderdrukt, denk jij?
Ja, zeker. Zeker wel. En natuurlijk, kijk maar naar de vrouwenbesnijdenis. Dat is natuurlijk, en dan kun je zeggen, ja, maar en dat is bij ons niet. Dus wij zijn hier heel vrij in in Nederland. Maar ook hier zijn er heel veel uitingen van die seksuele onderdrukking van vrouwen.
En noem er eens een paar.
Nou, het gebrek
is één. Was, ja.
Ja, nou, het gebrek aan kennis is al een uiting, vind ik, mm-hmm. van die clitoris. Maar ook allerlei mythes die mannelijke seksuele superioriteit ondersteunen. En dus vrouwelijke seksuele inferioriteit. Zoals, maar het is voor mannen, die hebben het gewoon nodig. Die hebben daar behoefte aan. Die moet je als vrouw bevredigen. Seks is iets voor en door mannen. En voor vrouwen is het ook allemaal veel lastiger om opgewonden te raken, klaar te komen. Sommige vrouwen kunnen gewoon van nature niet klaarkomen. Of het is de taak van een man om een vrouw een orgasme te geven. De enige echte seks is die penis- en vagina-seks. Of penis- en vagina-seks doet gewoon pijn. Dus er zijn, een vrouw hoort daarvan klaar te kunnen komen. Dus er zijn allerlei mythes die mannelijk seksueel genot boven vrouwelijk seksueel genot stellen.
Mm-hmm.
En een andere belangrijke uiting daarvan, die ik ook in mijn boek beschrijf, is de lichamelijke onvrijheid van vrouwen. Want er is dus vanaf hun geboorte is er veel meer aandacht voor het uiterlijk en het lichaam van meiden. En nou, dat gaat van kwaad tot erger. Bij jonge kinderen is het haren, schoenen, jurken. En als ze ouder worden komen, daar komt er van alles bij. Sieraden, strakke blote kleding, make-up, hoge hakken, lingerie, cosmetische operaties, fillers, botox, nou, noem maar op. Mm-hmm. Borstvergrotingen.
Ja, ja, ja.
En dat komt er allemaal bij. En dat is ook een uiting van seksuele ondergeschiktheid. Want dat is objectificatie.
Ja, ja.
En die gaat naadloos over in seksuele objectificatie.
Ja.
En dat is eigenlijk de boodschap dat het vrouwenlichaam er is om het mannelijk seksueel verlangen te stillen.
Ah, ja.
Dat zien we ook terug in de samenleving. Prostitutie, playboy, mainstream porno, lingerie.
Dus we kopen eigenlijk lingerie niet voor onszelf, maar om een man te behagen.
Ja, klopt.
Denk je dat?
Ja. Ja, dat denk ik. Want er wordt vrouwen aangeleerd om sexy te zijn. He, en dan gaat het dus over hoe kom je over op een ander.
Maar is het ook niet heel fijn om sexy te zijn? Even advocaat van de duivel. Ik bedoel, ik koop graag lingerie en dat doe ik ook graag voor mezelf. Mijn vriend heeft er helemaal niks mee. Ik vind het hartstikke leuk om te dragen. En ik voel me er ook sexier bij.
Ja, maar ik vind dat het er niet om gaat. En dat is eigenlijk een van de hele grote kernpunten van mijn pleidooi. Dat het er niet om gaat om sexy te zijn. Maar om je sexy of seksueel te voelen. En dat staat haaks op elkaar. Want sexy zijn gaat over hoe zie ik eruit. En sexy, je seksueel voelen gaat over wat voel ik, wat ervaar ik. En hoe voel ik me. En dat, mm-hmm. En dat seks is eigenlijk voelen. Genieten van seks is iets emotioneels.
Ja, oké, maar laten we even terug. Hè, als we dan de lingerie als voorbeeld kunnen nemen. Je kan je ook sexy voelen. Dus vanuit binnen voelen door je sexy te kleden. Dat kan je ook voor jezelf doen.
Ja, maar dan ontleen je het dus aan hoe je eruit ziet.
Ja.
En dat is eigenlijk desastreus voor je eigen beleving, omdat je jezelf dan in de toeschouwerspositie plaatst. Dus dan kijk mm-hmm. je naar jezelf, naar je eigen lichaam. En je kunt niet naar jezelf kijken en tegelijkertijd voelen. En seksuele opwinding is de toegangspoort naar jouw seksueel genot. En die voel je. Voel je in je lichaam.
Mm-hmm.
En vanuit jouw seksuele opwinding komen jouw seksuele verlangens en ook je seksuele grenzen, want dat is simpelweg alles waar je niet naar verlangt. Dus dat voel je in je lijf.
Ja, oké, maar seksuele, dus je kijkt ergens naar en daar word je seksueel opgewonden van.
Mm-hmm.
Ja, dus dat kan zijn van je eigen, omdat je er zelf mooi uitziet, maar het kan, vrouwen kijken toch ook naar mannen op die manier? Je kan toch ook door in een mooie man te zien of een mooie borstkast of een mooie kaaklijn worden vrouwen ook opgewonden?
Ja, dat weet ik niet zo goed. Die verhalen hoor ik niet.
Oh nee?
Nee, nee, nee. Ik denk dat objectificatie, dan gaat het niet meer om de persoon. Hè? Dan gaat het echt over een lichaam. En ik denk dat seksueel genot juist voorkomt uit een verbinding kunnen aangaan met iemand. Of in de eerste mm-hmm. plaats met jezelf. En van daaruit die opwinding voelen.
Nee, zeker. Maar dat kan natuurlijk wel gestimuleerd worden doordat je mooie beelden bekijkt.
Ja, wel mooie.
Ofwel van jezelf of van je partner. Dus dat dan vice versa.
Ja, wat bedoel je precies?
Nou, dus, ik snap je punt dat je zegt, ja, je moet vanuit jezelf, vanuit je binnenste de seksuele opwinding voelen. Maar goed,
ja.
Dat kan gestimuleerd worden door een knappe man of een knappe vrouw waar je naar kijkt.
Ja, dat kan. Dat mm-hmm. kan. Als jij visueel geprikkeld wordt, kan dat een mm-hmm. Dat kan ze opwinding opwekken. Maar dat is iets anders dan kijk je naar jezelf. Want mm-hmm. dan plaats je jezelf dus buiten jezelf.
Ja, ja dus je eigenlijk. Je zegt eigenlijk dat de objectificatie van vrouwen heeft. Dat is ontegenzeggelijk waar. Hè? Vrouwen worden ook veel meer als schoonheidsideaal neergezet dan mannen. En misschien zijn wij daar ook heel erg ons aan het conformeren aan het beeld. Maar dat draagt dus ontzettend bij aan de ongelijkheid tussen de lakens.
Ja,
ja.
Ja, absoluut.
Ja, oké. We gaan zo verder praten over een iets anders. De ontdekking van de eeuw. Onze clitoris. Nee, de clitoris heb ik net geleerd. Want die blijkt wat groter te zijn dan wij aanvankelijk dachten. Maar ik kan me zo voorstellen dat je nu luistert naar dit gesprek en denkt, nou, ik heb wel een vraag. Hou je dan niet in? En stuur een bericht naar debbie@ad.nl of een DM naar mijn Instagram, @debbiegerritsen. Dan nemen we dat de volgende keer mee. De luisteraarsvraag. Hoi Elise, waarom eindigen pornofilms altijd met een orgasme van een man? Nou, ik denk dat jij daar wel een antwoord op hebt. Vertel.
Ja, ja, dat klopt. Pornofilms eindigen met het orgasme van de man. Maar dat is niet alleen in pornofilms. Dat is ook in de meeste hetero of meeste seks tussen mannen en vrouwen. Omdat dat door heel veel mensen, zowel man als vrouw, als het doel van seks wordt gezien.
Ja.
Heel veel mensen hebben in hun hoofd seks is gelukt als die man dat orgasme heeft gekregen. Mm. En de man is er zelf vaak naar op weg. Maar een vrouw ook. Die vindt het belangrijker dat hij klaarkomt dan dat zij zelf klaarkomt.
Mm-hmm.
Dus het komt terug in porno, maar het is vooral ook aanwezig in het echte leven.
Dus we zijn heel erg afgesteld op het genot van een man. Komt een beetje op neer. Hè? Dus vrouwen wordt geleerd minder te genieten en het genot van een man staat eigenlijk voorop. Kijken wij allemaal met die male gaze? Kijken mannen en vrouwen daar zo naar?
Ja, allemaal durf ik niet te zeggen, maar dat is wel hoe de samenleving mensen opvoedt.
Mm-hmm.
Dus het is heel moeilijk om je daaraan te ontworstelen. Als je het overal ziet, inderdaad in porno, maar ook in films. Je leest het ook in magazines. Dus overal is dat beeld van seks wordt neergezet als een opeenvolging van seksuele handelingen. Dat begint met zoenen, strelen, misschien een beetje wat wrijven over die clitoris, zodat die penis en vagina seks kan. En dan komt hij klaar en dan is het afgelopen. Maar seks gaat niet om handelingen verrichten, maar om de ervaring, om de beleving van wat je aan het doen bent. En partnerseks is gelijkwaardig gedeeld genot. En seks draait primair om het kunnen mogen durven genieten van je eigen lichaam. Dus de beelden die wij krijgen, voorgeschoteld krijgen over wat seks is, vind ik een onwijs smal beeld en ook een verarming van wat seks kan zijn.
Mm-hmm. Nu komt het wel een beetje over alsof vrouwen ook een beetje slachtoffer hiervan zijn, maar ook een beetje het zich laten overkomen.
Nee, want die vrouwen weten zelf ook niet beter.
Oh.
Die zijn ook bijna geïndoctrineerd door wat zij van jongs af aan hebben gehoord.
Ja.
En die krijgen ook die seksuele voorlichting die draait om die penis en die vagina seks, om dat condoom, om een banaan doen, om dus wat dat met seks te maken heeft, daar ben ik nog steeds niet uit. Dus ze krijgen niet de informatie die zij nodig hebben om zelf te kunnen genieten van hun eigen lijf en dus van seksualiteit. Sterker nog, ze worden ervan afgehaald doordat de focus ligt op het mannelijk seksueel genot.
Ja, want hier over die seksuele voorlichting gesproken. De week van de lentekriebels is onlangs geweest, was heel veel ophef over. Dus er is nog veel werk aan de winkel wat dat betreft. Maar ik moet zeggen, ik heb ook niet een hele bijste goede seksuele voorlichting gehad. Toch wist ik prima waar mijn clitoris zat. En wist ik ook heel goed wat ik later zou gaan doen tussen de lakens. Als ik de verhalen zo lees, zijn er heel veel vrouwen die dat helemaal niet weten. Dus de clitoris is nog maar net ontdekt. Hè? Ik heb hem hier in mijn hand, wat ik net al zei. We weten er eigenlijk vrij weinig van. Hoe komt dat nou eigenlijk dat we zo weinig onderzoek daarna is gedaan?
Omdat ook in onderzoek sprake is van een focus op het mannenlijf. En op het mannelijk seksueel genot. Hè? Die male bias, die is overal aanwezig. Dus er zijn, als je ook op Google Scholar, als je daar penis intypt, of clitoris, dan is de clitoris net 10% van het aantal hits van de penis. Dus je ziet het eigenlijk overal, de penis, het primaat van de penis noem ik het ook. Die penis is overal aanwezig.
Ja.
Terwijl de clitoris, die ontstaat dus uit dezelfde voorloper. Dat is één gemeenschappelijke voorloper bij een baby in de buik van de moeder. En dus bij minder dan de helft van de mensheid, want er zijn natuurlijk ook intersexe personen. Maar bij een deel van de mensheid wordt dat een balzak met een penis. En bij een deel van de mensheid wordt dat een vulva en een clitoris.
Ja.
En dat is precies hetzelfde weefsel, het doet hetzelfde, het werkt hetzelfde. En toch is er ontzettend veel aandacht voor die penis. Rij maar eens een tunneltje door. He, iedereen kan een penis graffiti of tekenen. En een clitoris herkennen heel veel mensen niet eens. Nee, of ze denken.
Moet ik ook zeggen, het is ook visueel beter te tekenen. Want het ding hangt er nou eenmaal aan de buitenkant. En deze, wat ik hier in mijn hand heb, deze clitoris zit natuurlijk aan de binnenkant.
Maar juist dus daarom zou er meer aandacht voor moeten zijn.
Want als ik hem zo zie, wat voor functies heeft de clitoris eigenlijk?
Hey, dat is wel heel mooi. Het is het enige orgaan in het hele menselijk lichaam dat bedoeld is voor seksueel genot. Mannen plassen met hun penis en ze ejaculeren ermee. Mm-hmm. En vrouwen die hebben dus een orgaan puur en alleen voor seksueel genot. Dat is die clitoris.
Ja.
Alleen weten heel veel vrouwen dat niet. Laat staan dat die clitoris ook nog wat goed wordt gebruikt.
Maar ik vind dat toch onwaarschijnlijk.
Vind je onwaarschijnlijk?
Nou, hoe kan je nou niet weten waar je clitoris zit?
Omdat je dat nooit geleerd hebt. Of als je het geleerd hebt, heb je geleerd... ja, het is dat kleine, erg grote knopje tussen die... en dan wordt het ook nog schaamlippen genoemd. Hè? Dus dan gaan we ook nog schaamte verbinden aan het vrouwenlichaam.
Nee, oké, maar ik ken eigenlijk niemand in mijn vriendengroep... en ik zelf ook niet, die op een gegeven moment dacht... hey, dat is een lekker gevoel. Daar heb ik geen boeken voor nodig gehad om dat ding op te zoeken.
Ja, ook daarin worden veel vrouwen, dan heb jij geluk gehad. Want heel veel vrouwen worden ook daarin van jongs af aan belemmerd. Want wat ik al zei, seks en genot draait om kunnen mogen durven genieten van je eigen lijf. Mm-hmm. Dat doe je al vanaf, nou misschien wel voor je geboorte. Want er zijn echo-opnames van baby's die dan, of embryo's. Feutsen, ik weet even niet hoe het heet, maar die dan de eigen vulva stimuleren. En jonge meiden doen dat ook intuïtief op de juiste manier. Die wrijven hun vulva over de rand van de tafel, over hun mm-hmm. knuffelbeer, over hun kussen. Dus die drukvrijbeweging, dat weten ze intuïtief, dat is de lekkerste. Maar dan krijgen ze later in hun leven te horen, nee, je moet het of hebben van het kleine knopje of van een penis in je vagina. En dan zijn ze ervan af. Maar wat je ook vaak ziet is
Maar die
dat...
stap is best wel groot, want je leert dus, je zegt dus eigenlijk, jonge kinderen weten het wel. En ik denk dat eigenlijk alle meisjes, nou ja, als ik zo om me heen vraag, ja, die weten heus wel het moment dat ze dat hadden gevonden, masturberen. Jonge meisjes zijn daar vaak wat al jonger mee bezig dan jongens, volgens mij. Hè. Natte dromen komen pas later op gang dan als ik zo om me heen vraag.
Nee, maar het is dus echt iets voor kleine kinderen ook. 2, 3, 4 jaar. Dus echt vanaf je geboorte doe je dat.
Ja, dat is hartstikke jong. Dus je weet eigenlijk al heel jong dat daar iets zit.
Ja, maar toch wordt het bij mij de veel meer ook afgekeurd bijna. Hè. Mensen voelen vaak veel meer ongemak bij een meisje, die een meid eigenlijk, die dan die haar veel van stimuleert dan een jongen die met de piemel in zijn hand loopt. Dus ook daar worden vrouwen al veel meer in beperkt.
Oh ja.
Ik heb heel veel vrouwen gesproken die nog nooit aan zelfbevrediging hadden gedaan.
Maar hoe kan dat nou, Elise?
Ja. Ja.
Nee, ik vind dat echt... Ja, ik kan...
Die eerder partnerseks hadden dan zelfbevrediging. Dus dan heb je eigenlijk met een partner geleerd hoe je eigen lijf in seksueel opzicht...
Maar je kan toch zelf, als je alleen in bed ligt... ook wel even met je handen naar beneden, eens even voelen wat er allemaal zit.
Zeker, maar ja, als je dat nooit hebt bedacht, überhaupt, of hebt gelezen of meegekregen, of juist hebt meegekregen, dat mag niet, dat hoort niet, dat is vies. Hè, zelfbevrediging, dat doe je gewoon niet. Dan voel je daar, want ook de vrouwen die ik spreek die het wel doen, voelen zich daar ook soms, die schamen zich daar wel voor, hoor, of die denken ja. Ben ik nou niet raar bezig? Of er zit nog wel veel taboe en schaamte omheen.
Grappig. Nou, ik heb gelukkig heb ik dat nooit zo ervaren. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik toch wel ook denk, hé, maar hoe is het mogelijk? Want niemand wordt toch actief. Hè, er wordt toch niet actief tegen vrouwen gezegd, daar mag je niet aan zitten.
Ja, soms wel. Door ouders of verzorgers of op school of op het kinderdagverblijf. Heel veel mensen weten toch echt niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus nee. Je hebt inderdaad veel geluk gehad.
Maar goed, we hebben allemaal veel geluk, want we hebben de clitoris gevonden. En staat nu wel in de biologieboeken. Dus,
ja, dat steeds niet allemaal dus. Maar...
Dus ja, je hoeft het niet meer zelf op zoek. Maar je kan er dus ook over lezen, gelukkig.
Ja.
Je zou zeggen, nou, die orgasmekloof die is zo gedicht.
Ja.
Toch?
De orgasmekloof. Ja, dat is een mooi onderwerp.
Die is nog niet zo snel gedicht.
Nee,
okay.
Nee, want die orgasmekloof is natuurlijk een symbool van heel veel. Daar komt eigenlijk heel veel in samen.
Ja.
En ten eerste draait seks niet om dat orgasme.
Nee.
En gaat het om genieten en gaat het erom zelf kunnen kiezen of je klaarkomt of niet. En die keuze die ontbreekt vaak voor vrouwen. Maar daarnaast zeg ik, maar het gaat er eigenlijk niet om dat. Waarom moeten vrouwen nou weer vaker gaan klaarkomen? Mannen zouden ook wel eens minder vaak kunnen gaan klaarkomen. Dan dichten we die kloof ook. Dus dan wordt dus de man als standaard genomen van dat orgasme hoort of is ook het doel van seks. En dan komt er een bepaalde druk of prestatie bij. Terwijl als we dat als doel zouden kunnen loslaten, dan kan die kloof ook gedicht worden. Dus maar net hoe je ernaar kijkt.
Ja, ik merk dat je goed feisty bent en goed voor de vrouwen wil opkomen. Want die mannen moeten ook maar eens minder klaarkomen. Nou ja, ik zou zeggen, laten we allemaal gewoon meer klaarkomen. En het niet zo vergelijken met elkaar, toch? Het lijkt me het allerbeste.
Nou, ik pleit wel echt voor die druk op het orgasme wegnemen. Mm. Hè? Ik geef ook heel vaak het advies, ga nou eens lekker seks hebben zonder en dan niet klaarkomen. Mm. Omdat je heel veel mensen zien dat toch als iets waar ze nou op weg zijn. En dat neemt je weg van de beleving in het moment en van het genieten in het nu, van de sensaties van je lijf, van die opwinding, om die echt te voelen. Mm-hmm. Als jij ergens naar op weg bent. En als jij vindt dat dat erbij hoort of dat moet, komt er een bepaalde druk op te staan. En als het niet lukt, is er teleurstelling. En dan komt er faalangst of prestatiedruk voor de volgende keer. Dus dan kun je in een hele nare cirkel terechtkomen. Ja,
maar dit geldt natuurlijk voor beide partijen. Ik bedoel, het lijkt me ook heel moeilijk ingewikkeld voor een man die onder druk moet presteren. Ik bedoel, dat is toch niet alleen maar aan een vrouw.
Maar ik kijk eigenlijk naar seks helemaal niet zoals presteren. Mm-mm. Het gaat echt om die beleving. Want als de seksuele opwinding hoog genoeg is en als je stimulatie voor jou op de lekkere manier gebeurt, dan komt dat orgasme vanzelf. Ja. Het is niet iets waar je naar op weg hoeft te zijn. Het komt naar je toe als je loslaat, als je je overgeeft.
Okay.
Als je in die ontspanning kunt blijven.
De stelling. Bij ons in de podcast wordt best wel vaak ook door seksuologen, moet ik zeggen, gezegd: mannen hebben seks nodig. Of daar impliceer ik eigenlijk mee, vrouwen hebben het minder nodig. Ik wil even jouw reactie. Ik zie je hoofd al, dat kunnen de luisteraars niet zien. Maar ik wil graag jouw reactie horen. Mannen hebben seks nodig.
Niemand heeft seks nodig.
Ja, het is geen levensbehoefte.
Absoluut niet. Nee. Nee, dat zijn honger, dorst, slaap zijn levensbehoeften. Als je dat in lange tijd niet doet, ga je dood. En dat is een gevoel dat je wilt vervullen. Seksuele opwinding, seksueel verlangen, daar hoef je niks mee te doen. Dat verdwijnt vanzelf weer als je er niks mee doet. Juist de drang en de druk die mensen en dan vooral toch weer mannen daarbij ervaren, die veroorzaakt problemen.
Ja.
Als je daar niks mee doet, gebeurt, verdwijnt vanzelf weer. En als je geen seks hebt, zelfs als je een hele lange tijd of je hele lange leven lang geen seks hebt, ga je niet dood.
Nee.
Dus het is geen behoefte. Het is niet iets wat je nodig hebt om te leven.
Dus de mannen zijn jagers en vrouwen zijn whatever.
Ja.
Mythe.
Mm-hmm. Ja, grote mythe.
Ja.
Ja. Seksualiteit werkt precies hetzelfde bij elk mens. En ik vind juist door te zeggen dat er twee soorten bestaan op seksueel gebied die totaal van elkaar verschillen. Juist, dat is toch een recipe voor problemen. Ja. Als we er nou gewoon van uitgaan dat het allemaal hetzelfde is.
Oké, maar laten we eens even lekker wat mythes gaan doorprikken hier. Want ik denk dat toch veel mensen wel denken, ja, mannen en vrouwen hebben ander soort seks. Of hebben ander seks. Maar jij zegt eigenlijk, nee hoor, het is precies hetzelfde.
Ja,
feitelijk precies hetzelfde.
Nee, ja, nou ja, de ervaring, dat weet ik niet. Dat is voor iedereen anders. Maar het werkt gewoon. Hè, want bijvoorbeeld spontaan, heel veel mensen denken, ja, maar mannen krijgen spontaan zin in seks. Dat bestaat niet. Zin in seks is een gevolg, is een verlangen actie te verbinden aan je seksuele opwinding. Seksuele opwinding ontstaat als reactie op een prikkel die voor jou seksueel is.
En dat is bij man en vrouw gelijk, die prikkel. Dat komt vanuit hetzelfde voort. Ik bedoel meer te zeggen,
dat mannen, mechanisme.
Maar mannen hebben niet een hogere seksdrive omdat ze zich moeten voortplanten.
Nee.
Nog zo'n mythe.
Ja, nee, dat is absoluut niet waar. Nee, het is een seksuele prikkel. En daardoor ontstaat seksuele opwinding. En daar kun je wel of niet beslissen iets mee te doen. Zo werkt het.
Ja. Het is wel fijn dat we even wat mythes gaan doorprikken. Want dat vind ik altijd heel lekker. Welke hebben we nog meer? Je denkt, nou, dat moet ook eens even uit de wereld geholpen worden.
Nou, dat testosteron zorgt voor zin in seks. Dat is ook, dat is je reinste onzin. Seksuele opwinding zorgt dus voor zin in seks. En testosteron wordt het mannelijk geslachtshormoon genoemd. Maar dat is heel erg misleidend. Want het is een hormoon, het is wel belangrijk in die zin dat het boven een bepaalde hoogte moet zijn. Wil je gevoelig zijn voor seksuele prikkels, maar dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. En testosteron zelf zorgt helemaal niet voor zin in seks. Dus ik vind het ook voor mannen wel vervelend. Hè? Want dan worden ze een beetje neergezet als willoze testosteronbommen. Alsof ze zelf niet kunnen
die alleen maar willen
nadenken of zo.
Ja.
Hè? Dus, en dit is ook gevaarlijk. Want dan het is een soort legitimatie voor, ja, maar hij kan er niks aan doen. Want hij heeft nou eenmaal dat testosteron. Mm-hmm. En daar heeft hij nou eenmaal geen invloed op. En dat moet gewoon. Want het is inderdaad die jager die zoveel mogelijk vrouwen moeten
bezwangeren.
Ja, precies. Ja.
Maar we hebben plakken echt zoveel vooroordelen, wensen, aannames op hokjes mannen en vrouwen en seks. Het is eigenlijk ongelooflijk, toch?
Ja, het is ongelooflijk, maar het is ontzettend zonde vooral. Ja. Het haalt iedereen eigenlijk wel een beetje weg van wat seksueel genot kan zijn.
Namelijk gewoon genieten.
Genieten waar je zelf van wil genieten. Ik zeg heel vaak, vergeet gewoon alles wat je hebt gelezen en gehoord over seks en vind je eigen seksuele waarheid.
Oh ja.
Want dat, die telt.
Maar het is heel moeilijk om met zoveel aannames waar we allemaal in een wereld in de maatschappij waarin ja, die aannames gewoon de echte in worden geramd.
Klopt.
Om dat los te laten. Hoe doe je dat nou? Hoe gaan we dat nou leren?
Ja.
Dat echt los te laten.
Ja. Ja, dat zou ik bijna zeggen, hè. Lees mijn boek. Want daar staat het allemaal tot in. Want willen we dit uitroeien met wortel en tak, zal het tot in de essentie eerst beschreven moeten worden. Wat nou precies de problemen zijn. En die mythes die staan allemaal beschreven. De belangrijkste mythes staan beschreven in mijn boek. Die seksueel genot vooral belemmeren.
Ja, het is goed voor mannen en vrouwen om dat te lezen.
Absoluut.
Om ook te zien, wat is jouw rol? Hè, waar in hoeverre werkt die objectificatie van vrouwen? Want ik denk dat zeker aan de hand is. En ik denk ook dat heel veel vrouwen dat niet echt doorhebben in welke rol ze zitten. En met mannen trouwens ook niet. Dus zonder daar met een oordeel, oordelend over te zijn. We hebben nou eenmaal rollen. Dat zijn aannames. Die hebben we, whatever, waar vandaan gehaald.
Ja.
Maar die blijven we wel een beetje voeden. Dus,
ja, klopt. Ook omdat iedereen ze maar steeds herhaalt.
Ja. Omdat dat is wat we kennen, dus dit is wat we doen. Dus daar moeten we vanaf. Dus we gaan allemaal jouw boek lezen. Dat zou mooi zijn, hè?
Ja.
Tot slot, eigenlijk de conclusie is, we moeten leren voelen.
Ja, klopt.
Of moet ik eigenlijk zeggen, we moeten leren genieten?
Maar dat genieten is voelen. Genot voel je in je lijf.
Maar voelen kan ook zijn pijn.
Ja, kan. Ja, maar dat hoort er ook bij.
Mm-hmm.
Het is een heel spectrum aan voelen. Pijn is ook inderdaad een signaal van je lichaam.
Mm-hmm.
En daar ook dat overschreeuwen heel veel mensen. Ook vrouwen vaak, hè. Van ja, maar het hoort er nou eenmaal bij. Zelfs zeker die eerste keer penis en vagina seks, die hoort nou eenmaal pijn te doen. Bijt wel even door, daarna gaat het wel weg. Maar pijn of seks hoort ook, penis en vagina seks hoeft en hoort nooit pijn te doen.
Nee. Dat is ook een mythe die doorgeprikt
is absoluut
mag worden. Ja,
ja dat is absoluut een mythe.
Dus even tanden op elkaar en door. Dat,
Nee, dat gaat zeker ten koste van je eigen seksueel genot, seksuele opwinding en zin in seks.
Ja, ik vind wel, we hebben het best wel veel over hoe mannen naar ons kijken. Dat we heel erg in een soort, toch wel een patriarchaal systeem zo zijn geworden.
Mm-hmm.
Vanuit een mannelijke blik. Toch vind ik ook dat vrouwen zelf ook een verantwoordelijkheid hierin hebben.
En
dus misschien is het ook wel als boodschap ook mee te geven aan vrouwen. Van praat er ook wat meer over en kom vaker op voor wat je wil. En durf te zeggen wanneer iets niet fijn is, wanneer iets pijn doet. En dat wordt ook wel eens vergeten.
Ja, dat klopt. Maar dan daar spelen een paar dingen. In de eerste plaats moet je het wel zelf weten. Wat wil ik? Wat verlang ik? Hoe voel ik dat? En dat is dus wat heel veel vrouwen niet weten. Daarom beschrijf ik, hoe krijg je die seksuele autonomie? Daar gaat het eigenlijk om. Dat beschrijf ik in mijn boek.
Mm-hmm.
Dan leer je eigenlijk je eigen seksualiteit kennen. Want dan pas zul je ervoor uit kunnen komen. En dan pas zul je het kunnen delen. Anders geef je jezelf steeds weg.
Mm-hmm.
Maar wat daarnaast ook wel heel erg complicerend is, is toch eens een bepaalde dreiging. Om aan te kunnen of durven geven wat je wil bij een man. Zeker als je die niet goed kent. Die toch fysiek sterker is. Of die druk kan zetten. Dat je niet weet wat gebeurt er nou. Of als je die met die man in een relatie zit. Ja, maar als het straks anders gaat hij vreemd. Of anders verbreekt hij de relatie. Dus er hangen ook allerlei soort rode seinen. Van doe nou maar. Anders en dan komt er iets negatiefs. En dat haalt vrouwen heel erg weg bij zichzelf. Want om te kunnen genieten van seks moet je op jezelf gericht kunnen zijn.
Mm-hmm.
En vrouwen zijn juist heel erg vaak gericht op hun sekspartner.
Ja, dus vrouwen moeten leren meer op zichzelf te richten.
Ja, absoluut.
Ja.
Ja.
Nou ja, dat lijkt me een hele mooie afsluiter. En tenslotte zou ik ook nog willen zeggen, als het dan niet met je partner lukt, probeer het met jezelf of koop een fijne sekstooi.
Ja, sekstooi adviseer ik eigenlijk nooit.
Nee?
Nee, Nee, ik heb niks tegen de vibrator aan zich voor erbij. Maar ik vind de basis echt je eigen lijf leren kennen is huid op huid. Dus precies, dan weet je precies wat je doet, wat je wel en niet lekker vindt als je je eigen handen gebruikt. Komt je orgasme ook op het moment dat je daar zelf aan toe bent. Heel veel vrouwen zetten een vibrator op een clitoris als die helemaal nog niet met bloed gevuld is. Zelfs als er geen seksuele opwinding is. En dus dan leer je nog steeds alsnog je lijf niet echt kennen. Hmm. Het gaat primair om verbinding maken met je seksuele opwinding. Want dat is de toegangspoort naar jouw seksueel genot.
Oké, nou helder. We gaan hem weer terug in de kastje leggen. Nachtkastje leggen. Aan de slag met de vingers, jongens. Leuk dat je luisterde naar Over de Liefde. Heb jij nou een prangende vraag over de liefde, seks of relaties? Laat het mij dan weten. Stuur een DM op mijn Instagram of mail naar debbie@ad.nl. Oh, en vergeet niet om je te abonneren op deze podcast.
Maxima, he is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama,
oh, het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zoveel liefde gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.